Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 19, daarvan het vijfde vers, des Heeren vrees is rein. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen Galaten 1, daarna de 12 artikelen als belijdenis des geloofs, waarop wij zingen Psalm 130 vers 2, zo gij, Heere, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan, maar nee, daar is vergeving. Dus eerst Galaten 1, Paulus, een apostel geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft, en al de broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En nu komt ook onze tekst, dat is de versen 6 tot en met 24. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaar weer te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen en zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen nu ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en Cilicië en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte, en zij verheerlijkten God in mij. En een ieder beleide in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, om u het te vragen of gij toch uit genade in ons midden wil zijn. Met de krachtige werking van uw heilige geest. Dat wij voor de waarheid van uw woord ingewonnen mogen worden. En dat de liefde van de vermaning die tot ons zal komen vanuit het eerste hoofdstuk van de Galaten geproefd mag worden. Heere, u weet immers dat de leugenaar van de beginnen ons allen in zijn greep heeft. En ook in zijn greep wil houden. En ook na ontvangen genade ons weet te verleiden. Om weer opnieuw een dwaling aan te hangen. Want ook uw kinderen die bij de aanvang van de bekering de waarheid lief hebben gekregen, kunnen toch weer in de strikken van dwaling terechtkomen. En daarom leer ons toch ons verstand te verdenken. Want wij zijn verduisterd van verstand. En ook als het licht van uw lieve geest opgegaan is in ons verduisterd verstand, dan kan toch de redeneringen van het vlees soms zoveel duisternis en mistwolken teweeg brengen. Dat wij toch weer gaan dwalen. En juist op het punt van de rechtvaardiging, waar het immers over gaat in de Galatenbrief. De rechtvaardiging door het geloof alleen zonder de werken. En Heere, dan bidden we van u of gij ons toch een scherpe geest wil geven. De geest van onderscheid, juist ook in onze dagen. Want ook vandaag aan de dag komt er zoveel op ons af, op het kerkelijk erf. We lezen ervan in de krant, we horen ervan. En Heer, we moeten u ook belijden dat wij als kerk zo weinig weten en ons zo gemakkelijk overgeven aan het gemak van ons vlees, dat we zo weinig bereid zijn om ijverig te zijn in het bestuderen van uw woord, terwijl u ons roept om de schrift te onderzoeken, omdat die van u getuigen. En Heere, geef ons daarom ook die ijver om voortdurend met de bereers te onderzoeken of deze dingen al zo zijn, zoals die gesproken worden door deze of gene, maar ook in het bijzonder door uw knechten. Heere, leer ons de waarheid lief te hebben van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Geef dat we ingewonnen worden voor de waarheid dat er geen grond in ons te vinden is waarop we kunnen pleiten of voor God kunnen bestaan. En neem dan ook alle gronden maar af waarop wij menen u aan te kunnen doen, opdat we uitgekleed worden en als een naakte zondaar voor u gesteld zullen worden in verlegenheid. Wat en waarmee wij toch bedekt kunnen worden. En dat onze ogen dan geopend mogen worden voor de klederen des heils. Voor het kleed der gerechtigheid dat u, o Heere Jezus, door uw lijden en sterven, maar ook door uw dadelijke gehoorzaamheid, hebt geweven. En waarmee we voor u kunnen bestaan, o God in de hemel. En dat kleed, dat moet gij ons aandoen. Ja, uw woord roept het ons ook toe. Doet aan de Heere Jezus Christus door het geloof. Maar wilt u ons ervoor bewaren dat we het zouden pakken? Dat we het zouden stelen? Wilt u het ons aandoen? Zoals de verloren zoon dat ook mocht meemaken toen hij daarin zijn vodden bij zijn vader terugkeerde. En dat hij het mocht horen uit de mond des vaders. Doet dit kleed hem uit. En breng hier het beste kleed. En doet het hem aan. En dat is het kleed van uw gerechtigheid, Heere Jezus. Het kleed van de vreemde gerechtigheid die gij verworven hebt. Daarin wordt de Vader verheerlijkt en de Zoon geëerd en uw geest benodigd. En Heere, wilt u dan ook uw volk oefenen in dat geloof, in die gerechtigheid, om te steunen op uw gerechtigheid hun hele leven lang, dat ze niet weer terugvallen in het juk der dienstbaarheid, om altijd maar weer een grond te zoeken in eigen gestalten, in tranen, in godsdienst en wat dies meer, zei Heere. Maar bewaar ons ook voor een praatgodsdienst, een dusgodsdienst, wat de beleving mist en redeneert vanuit de dogmatiek, omdat we dat gelezen hebben, geeft dat wij er naar staan mogen om het te beleven. De rechtvaardiging in het geweten, Heere. Niet alleen maar te praten over dat de zondaar gerechtvaardigd wordt in de hemel voor het aangezicht van God, maar ook in de vierschaar van het geweten. Want dat leert de schrift toch heel duidelijk. U roept het ons toe, kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte sneeuw. Heere, dat we met Jozua, de hoge priester, gedagvaard worden voor u, o God. En dat wij weten wat het is om aangeklaagd te worden in ons geweten en door de Satan en de wet. En dat wij geen antwoord hebben op al die beschuldigingen en hen gelijk moeten geven om te leren buigen onder het rechtvaardig oordeel van u, o God. En ons doemvonnis te ondertekenen om zo dat genadevonnis van u te mogen vernemen, dat er nou juist voor zulke zondaren genade is. En dat wij in die genade mogen roemen. Dat is roemen in het werk van u, o Heere Jezus Christus, in uw gerechtigheid, om in uw gerechtigheid verblijd te mogen worden en van uw gerechtigheid te mogen zingen en te mogen spreken. Heere, zou u uw kerk nog eens willen verblijden om deze avond daarop te mogen zien door het geloof alleen, zodat zij deze avond weer eens grond onder hun voeten mogen krijgen en te mogen belijden dat gij hun rotsteen zijt en dat in u geen onrecht te vinden is. Ja, Heere, dat u hun schuilplaats zijt en hun toevlucht zijt tegen al Satans beledigingen en beschuldigingen en aanvechtingen en de inwerpingen van het boze hart. Heere, help ons dat ook onder woorden te brengen. We bidden u of gij met ons wil zijn, met de gemeente, met de kerkraad, met haar herder en leraar en het gezin. Heere, gedenk deze gemeente. Wilt u zich over haar ontfermen en beschermen en helpen en leiden, opdat ze mogen gewaar worden dat gij als de koning van de kerk nog aan deze gemeente wilt gedenken. Gedenk zo heel uw koninkrijk over het rond van deze aarde, daar waar uw woord verkondigd wordt op de zendingsvelden en evangelisatieposten, in het bijzonder onder het Joodse volk. Heere, wij zullen horen van een Jood die zegt dat het u behaagde zijn zoon in hem te openbaren. Een belijdenis die een Jood van nature nooit op zijn lippen zal nemen. Dat gij, o Heere Jezus, de Zoon van God zijt. Maar wilt u zelf toch aan de Joden gedenken, opdat zij tot die zaligmakende belijdenis mogen komen, dat gij waarlijk de Zoon van God zijt, Heere Jezus. Heere, wij bidden u of gij de Satan wilt schelden in ons midden en uw majesteit wilt tonen en uw knecht wilt gebruiken als een boog waarop gij de pijlen spant om koningsvijanden te raken in het hart. En dat wij allen door de prediking verootmoedigd mogen worden om Jezus willen. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, vers 40, 43 en 67. Vers 40. Dat ieder die u vreest zich tot mij keert. 43, een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijn vallen diepe put gegraven. En 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast en dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn twee rondgangen terwijl we zingen Psalm 119, vers 40, 43 en 67. Gingen wij straks naar het amen van de prediking, Psalm 89, en daarvan het zevende vers: Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gemeente, we willen dus met u lezen Galaten 1, vers 6 tot en met 24. Ik doe dat ook in Barendrecht. Ik heb daar vorige week zondagavond ook over gepreekt. Tijdens de zomerweken doe ik dan geen catechismus en dan behandel ik een gedeelte van een brief van Paulus. En ik dacht het ook goed te doen om dat in uw midden te doen. En vorige week heb ik dat ook gedaan, Galaten 1, vers 6 tot en met 24. We kunnen uiteraard niet op alle details ingaan. We proberen een lijn te trekken. U herinnert zich misschien wel eens dat Pilatus ooit een keer tegen Jezus zei: wat is waarheid? En dat is een vraag die ook vandaag actueel is. Misschien bent u ook wel eens een keer iemand tegengekomen die tegen u zei van: ja, wat is eigenlijk de waarheid? Jongelui, dat je een discussie hebt gehad met mensen uit een andere kerk, of dat je het kreeg over andere godsdiensten. En toch is de Heer Jezus daar heel duidelijk in als hij antwoord geeft aan Pilatus op de vraag: wat is waarheid? Want dan zegt hij in Johannes 18, vers 37: hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En een iegelijk die uit de waarheid is, die hoort mijn stem. Alleen degene die door woord en geest wederom geboren worden, hebben de zaligmakende waarheid lief. En dat moeten wij ons ook bewust zijn wanneer wij hier in de kerk zitten. En misschien wel menen een oordeel te kunnen vellen over de vraag: wat is waarheid? Want dat betekent niet dat we dat zomaar kunnen, als we wat boeken hebben gelezen of een goede catechizant zijn. En begrijp me goed, dat is positief. Doe dat ook maar. Maar we hebben echt nodig de verlichtende werking van Gods lieve geest. Maar wanneer wij die verlichtende werkingen van de Heilige Geest mogen kennen, dan wil dat niet zonder meer zeggen dat we daarom nooit meer kunnen dwalen. Ook Gods kinderen kunnen na ontvangen genade weer dwalen en moeten acht geven op hun dwaalzieke hart. Bovendien bevinden zich in het midden van de gemeente naast de schapen ook de bokken. En die kun je zomaar niet onderscheiden van elkaar. En de een beïnvloedt de ander. Soms kunnen de echte schapen van Christus meegevoerd worden met de bokken. En daardoor op een dwaalspoor terechtkomen. En dat was in de gemeente van de Galaten ook het geval. En op een gegeven moment gingen ze Paulus' apostelschap in twijfel trekken. En dat is niet zomaar wat. Paulus is niet zomaar een gewone dienaar van het woord, net als wij. Paulus is een geroepen apostel. En wanneer dan ook de gemeenten van Galatië het woord en het geschrift van Paulus in twijfel gaan trekken, tasten ze daarmee het schriftgezag aan. En daarom is Paulus zo fel wanneer hij zijn apostelschap gaat verdedigen. En dat schrijven we boven de prediking. Paulus verdedigt zijn apostelschap. En dan staan we stil bij drie gedachten. Allereerst bij een heilige verontwaardiging. Ten tweede een duidelijke roeping. En ten derde een godenverheerlijkende dienst. Paulus verdedigt zijn apostelschap. Een heilige verontwaardiging, en dat zijn ongeveer de versen 6 tot en met 9. Een duidelijke roeping, en dat zijn de versen 10 tot en met, globaal gezegd, vers 22. Het grootste gedeelte dus van het gelezen schriftgedeelte. En ten derde een goden verheerlijkende dienst. En dat zijn de laatste twee versen. Allereerst dus een heilige verontwaardiging. In niet mis te verstaan woorden maakt Paulus duidelijk dat hij diep verontwaardigd is. En daarbij gaat het hem niet om zijn eigen eer. Om zichzelf te verdedigen. Maar het gaat hem om de eer van God. Hij heeft de waarheid zo lief. En hij weet dat de zaligheid van de gelaten daarmee staat of valt. De toon echter die Paulus aanslaat in dit eerste hoofdstuk is niet vinnig en scherp, maar juist vaderlijk en beslist. Leest u maar mee, in vers 6 begint hij met de woorden: ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Hij is tactisch. Hij geeft indirect die Galaten een soort compliment als hij zegt: ik verwonder mij. Hij zegt als het ware: het verbaast mij dat jullie Galaten, van wie ik geloof dat er een goed werk in u begonnen is door de verlichtende werking van de Heilige Geest, zo snel, zo haast, zegt hij, zo gemakkelijk overgebracht bent tot een ander evangelie. En in dat overgebracht zijn geeft hij ook niet direct de Galaten de schuld, maar anderen die binnengeslopen zijn. En die noemt hij in vers 7 sommigen. Daar er geen ander evangelie is, maar er zijn sommigen die u ontroeren. Dwaalleraars zijn binnengeslopen in die gemeenten van Galatië. En die ontroeren die jonge gemeenten. En dat woord, dat betekent dat ze in hun geweten, in hun gemoed, in de war zijn gebracht. Dat ze opnieuw tot twijfel gebracht zijn, tot onzekerheid. Of ze wel het juiste evangelie van Christus hebben gehoord. Want die sommigen hebben dat evangelie verkeerd. Zo staat er in vers 7. En dat woordje verkeren, dat betekent verdraaid. En wat wil dat precies daar zeggen? Uit het geheel van de Galatenbrief heeft dat te maken met het merg van het evangelie, namelijk de rechtvaardiging door het geloof alleen, zonder de werken, alleen op grond van het werk van Christus. En nadat Paulus dat evangelie heeft gebracht, zijn daarna sommigen binnengeslopen die hebben gezegd: ja, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Je bent niet zomaar van de wet af. En je moet nou maar niet denken dat je alleen maar hoeft te geloven. Dat je alleen maar met je armen over elkaar zalig kunt worden. Je moet er zelf toch ook wel wat aan doen, hoor. Jazeker, wij loochenen de verdiensten van Christus niet. Je zou kunnen zeggen, dat is voor 95% de grond. Maar wanneer je dat zou zeggen voor 100% en dat er niets van de goede werken zou bijkomen, ja, dan maak je van de gemeente natuurlijk zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, we moeten natuurlijk niet denken dat het Oude Testament zomaar in de prullenbak gegooid kan worden. En dat al die inzettingen en al die wetten en al die dagen en die tijden afgeschaft zijn. Wel, nee. En daardoor zijn die jonge christenen weer in de war geraakt. En Paulus die hoort daarvan op. En krachtig neemt hij stelling tegen deze dwaalleer. En daar daarbij gebruikt hij niet mis te verstaande woorden. Vers 8 en 9. Doch al ware het dat wij. Dus hij schakelt zichzelf er ook bij in. Stel je nou eens voor, zegt hij, dat ik terug zou komen. En ik zou weer opnieuw gaan preken in uw midden. En ik zou die waarheid verkondigen. Doch al ware het dat wij zelfs. Of een engel uit de hemel. Me dunkt, als hier een engel uit de hemel in middelharnis tevoorschijn zou komen. En die zou duidelijke bewijzen geven dat hij uit de hemel komt. En die zou een ander evangelie preken, zo zegt Paulus. Die waren vervloekt. Dat is wat. Hij spreekt het anathema uit over deze dwaling. Hij zegt, ze hebben de hel verdiend. Wat dat betekent. Die waren vervloekt. Die mogen geen legitieme plaats hebben in het midden van de gemeente. Die halen een van de belangrijkste pijlers onder het fundament van de kerk vandaan, namelijk de zuivere prediking van het evangelie. Luther zegt, al komen ze als een witte duivel de kerk binnen om u te verleiden, dan nog dienen wij krachtig op te treden tegen deze dwaling. En daarom gaat Paulus deze verdedigen, dat evangelie dat hij gebracht heeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een duidelijke roeping. Maar voordat hij dat gaat doen, dan gaat hij een vraag stellen. Lees maar mee in vers 10, u kunt zo meelezen, gemeente. Want predik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Hij vraagt aan de gelaten, wat denken jullie ervan als ik preek? Wat is dan mijn oogmerk? Bedoel ik dan mezelf? Bedoel ik dan mijn eigen eer? Of zoek ik God te behagen? Bedoel ik dan mensen te strelen? Om precies naar de zin en mening van mensen te spreken? Of begeer ik naar de zin en mening van Gods lieve geest te spreken? Ben ik een dienstknecht van mensen? Of ben ik een dienstknecht van God? Geef daar nou eens antwoord op. En hij bedoelt hier met de mensen, de Joden die binnengeslopen zijn, want dat zijn die dwaalleraars. We kunnen dat lezen in Galaten 5 vers 4. En verder, daar zeggen die Joden dat de besnijdenis nog nodig is. En in Galaten 4 vers 10, daar zeggen de Joden dat de dagen en de maanden en de weken en de jaren gehouden moeten worden, alle Joodse feesten. Nou zegt Paulus, als ik dat predik, dan behaag ik de mensen. Dan behaag ik de Joden. Maar dan predik niet het evangelie van Christus. Maar een ander evangelie dat geen evangelie is. Want dat is een evangelie dat zich mengt met de wet. En dan zegt hij, het ware evangelie is niet naar de mens, maar is van God. En dan werkt hij aan op de bron waar hij dat evangelie vandaan haalt. Maar voordat hij gaat vertellen wat die bron is, is hij duidelijk als het gaat om het karakter van het evangelie. Dat evangelie zoekt de ere Gods. Dat evangelie dat veroordeelt juist alles van de mens. Dat evangelie dat sluit alles van de mens buiten. Ja, het veroordeelt bijvoorbeeld onze wil. Ach, wanneer iemand zegt, ja, ik wil best wel bekeerd worden en we worden opgebouwd in onze zogenaamde goede wil, dan is dat niet het evangelie dat Paulus heeft gebracht. Dat evangelie dat sluit onze eigen kracht uit. Als we voortdurend aan het werk worden gezet en je moet pleiten op het verbond en je moet met de belofte tot God komen als een onbekeerd dood mens. Ja, maar dominee toch, dat is toch echt christelijk gereformeerd. Nou, dan is dat glad verkeerd. Dit is echt christelijk gereformeerd. Dat het evangelie onze eigen kracht leert verachten. Het evangelie is niet naar de mens, het sluit onze gerechtigheden uit. Onze wijsheid. Om met je eigen licht te proberen je te bekeren. Aangenaam te maken voor God, dat wordt afgepakt. Dat evangelie, dat pakt onze vrome godsdienst af. Dat evangelie, dat sluit alle gronden in de mens uit. Kijk, en dat roept bij ons vijandschap op. Dat roept weerstand op. Wees nou maar eerlijk. Maar dat is juist een bevrijdende boodschap voor een recht ontdekte zondaar die er steeds meer en meer achter komt dat hij echt niets kan en niets wil en niets voort kan brengen voor God. En als hij dan hoort dat dat niet hoeft en dat de genade eenzijdig is, dat God niet eerst een bepaalde kwaliteit bij ons zoekt, een bepaalde gestalte of een aantal belijdenissen of boetvaardige tranen of iets dergelijks, maar dat de Heere alleen vanuit zichzelf bewogen is om een zondaar genadig te zijn, dan is dat voor zulk een het evangelie. Maar als je de kerk uitgaat met een gevoel, en dan moet ik zoveel, dan word je doodmoe van. Wat is dan de bron, Paulus? Waar heb je dat vandaan gehaald? Nou, dat gaat Paulus vertellen. Wij lezen namelijk in vers 11 en vers 12 dat hij dat niet van een mens heeft ontvangen. En aan het eind van vers 12 dat hij dat wel van God heeft ontvangen, namelijk door de openbaring van Jezus Christus. Eerst dat eerste maar. Hij zegt, ik heb het niet van een mens gekregen. En wie bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij zowel de mensen voor zijn bekering als de mensen na zijn bekering. Nou ja, zegt iemand, dat hij dat evangelie niet heeft ontvangen uit de hand van mensen voor zijn bekering, dat kunnen we heel goed begrijpen. Uiteraard heeft hij dat niet van de Joden gekregen. Hij zegt dat ook heel duidelijk. In zijn eertijds was hij een verklaarde vijand van het evangelie en meende hij goden een dienst te doen om dat evangelie uit te roeien. Nee, daar heeft hij het zeker niet van ontvangen. Maar de mensen na zijn bekering dan. Maar ook daarvan zegt hij, daar heb ik het niet van kunnen ontvangen. Want ik heb ze nauwelijks gesproken. Ik ben even in Jeruzalem geweest, zo vertelt hij ons. En daar heb ik geen van de apostelen gesproken. En toen ben ik daarna direct vertrokken. En toen is hij 3 jaar lang in Arabië geweest. En daar heeft hij gearbeid onder de heidenen. En onder Arabië moeten we verstaan het schiereiland Sinaï en die omgeving. En daar heeft hij in zijn eentje gearbeid. Nee, zegt hij, ik heb het dus niet van de apostelen gehoord. Maar Paulus, hoe kwam je dan aan dat evangelie? Nou, hij zegt, ik heb dat door onmiddellijke openbaring ontvangen van Jezus Christus. Vers 12. En dat is uniek. Dat krijgen Gods knechten vandaag aan de dag niet. Zij hebben ook wel gezag, voor zover ze in overeenstemming spreken met het woord van God. Maar de apostelen die hebben absoluut gezag. En Paulus, zo zou je kunnen zeggen, is de 13e apostel. Die het ook rechtstreeks uit de hemel, uit de hand van de koning van de kerk heeft ontvangen. Door de inspiratie van de Heilige Geest. Zoals de oud-testamentische profeten. En de apostelen voor hem. Heeft hij dat ook gekregen. Daarom hebben zijn brieven voor ons ook absoluut gezag. En Paulus wil daarmee zeggen. Gelaten, weet toch wat je doet. Wanneer je van dat evangelie afwijkt. En dan gaat Paulus nog een extra argument aandragen. Naast het argument dat hij het evangelie onmiddellijk uit de hemel heeft ontvangen. Namelijk het argument van zijn eigen roeping en zijn eigen bekering. En dat kunnen we lezen in de versen 15 en 16a. Lees maar mee, ik lees die versen nog een keer voor. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gaan met vlees en bloed, enzovoort. Dan gaat Paulus vertellen van zijn bekering en zijn roeping. En ik heb de verklaring van William Perkins daarbij gebruikt. En die laat zo treffend zien in deze tekst hoe wij daar drie dingen kunnen ontdekken. Allereerst, zo zegt hij, spreekt Paulus van Gods welbehagen. En in de tweede plaats van Gods raad. En in de derde plaats van Gods roeping. Allereerst Gods welbehagen. Kijk maar naar vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft. Dan ziet de mens pas achteraf. Wanneer hij terugkijkt. Wanneer hij mag zien. Dat hij niet begonnen is, maar dat God begonnen is. En als hij dan vraagt waar en wanneer is God begonnen. Dan komt hij uiteindelijk terecht. In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dan mag hij iets verstaan van wat Jeremia schrijft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan komt hij bij het begin van God. En dat is geen begin. In de eeuwigheid. In dat welbehagen van God. Dat is een eeuwig wonder dat God verkiest. En dat door de hand van Christus het welbehagen gelukkig voortgaat. En dan vervolgens gaat hij spreken over Gods raad. Dan zegt hij, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. En misschien struikelt u wel over dat stukje tekst. En zegt u, ja maar dominee, wat bedoelt Paulus hier dan? Denkt hij dan toch dat hij vanaf zijn geboorte een nieuw hart had? Bekeerd was? Hij spreekt toch van zijn moederslijf af? Is hij dan net als Johannes de Doper al bekeerd geweest in de baarmoeder? Nee. Wij weten van zijn duidelijke bekering. We kunnen dat lezen in Handelingen 9. Maar wat bedoelt hij? Hij bedoelt hier Gods raad. Gods raad wordt volvoerd in het leven van een mens. En ook in het leven van Paulus. En Paulus die heeft mogen zien dat het al in Gods raad lag. Dat Paulus afgezonderd zou worden tot een bijzondere taak in de dienst des Heren. En dat heeft hij eigenlijk al vanaf zijn opvoeding gevoeld. Dat kan. Dat kan terwijl je nog onbekeerd bent. Jongen in ons midden. Misschien voel jij dat ook wel eens, dat je in je geweten soms voelt van, ik moet dominee worden. Terwijl je nog onbekeerd bent. Dat kan. Dat heeft Paulus ook gehad. En hij heeft daarop mogen terugblikken. Hij heeft gezien dat het Gods leiding is geweest, waar hij geboren is, wie hem opgevoed heeft, en dat hij toen als een godsdienstige jongen opgroeide en na verloop van tijd heeft gezegd tegen zijn moeder: ik ga theologie studeren. Ik wil mij stellen in de dienst des Heren. Ik wil naar de beste theologische universiteit in Jeruzalem. Bij de beste hoogleraar Gamaliel. Aan zijn voeten wil ik studeren. En vanuit dat godsdienstig besef heeft hij zijn uiterste best gedaan. En hij wilde echt een topjood worden. Hij wilde zich helemaal inzetten voor het jodendom. En alles wat het jodendom bestreed, dat wilde hij bestrijden. En hij heeft zich toen geconcentreerd op die sekte, die vreemde sekte van Jezus van Nazareth. En toch was dat Gods raad. God had hem afgezonderd. Alleen, hij had het zelf helemaal verkeerd ingevuld. Omdat hij dat deed vanuit zichzelf. Zonder bekeerd te zijn. Zonder het licht des geestes te hebben ontvangen. Maar hij deed het vanuit onwetendheid. Dat weten wij uit de schrift. Menende goden een dienst te doen. Waar kan een mens zich dan ontzaggelijk vergissen? Daarom moet je ook nog geen dominee worden als je onbekeerd bent. Dat kan niet. Kijk, en zo heeft hij toch Gods raad mogen zien. En dat gebeurt. Wanneer God in je leven komt, dan ga je soms terugblikken. En dan ga je toch ook dingen zien in je leven die kennelijk zijn. Dat kunnen soms hele opmerkelijke dingen zijn dat je moet zeggen: en toen ben ik niet verongelukt, want ik moest nog bekeerd worden. En toen ben ik toch beter geworden van die ziekte, want ik moest nog bekeerd worden. En vul maar in. De Heere geeft soms indrukken van dood en eeuwigheid in je geweten. Maar dat je toch nog onbekeerd bent. En dat als God je dan bekeert, dat God zijn wonderlijke raad gaat zien, laten zien in je leven. Dat je zegt: wat heeft de Heere de dingen toch wonderlijk geleid in mijn leven. En wat ben ik toch soms wonderlijk gespaard en bewaard. Ook soms voor uitbrekende zonden. En dan breekt dat moment aan van het welbehagen Gods. Wat Paulus zelf helemaal niet gepland heeft. En daar vertelt hij van in onze tekst. Hij zegt immers, en geroepen door zijn genade. En dat gebeurde bij hem, dat moet ook met ons gebeuren. Dan gaat hij vertellen van zijn bekering. En als hij gaat vertellen van zijn bekering, geliefden, dan is dat tegelijkertijd voor ons ook een spiegel. Om onszelf te toetsen, ben ik ook zo bekeerd? Want anders ben ik niet bekeerd. Nou ja, maar dominee, we hoeven toch allemaal niet een Paulusbekering mee te maken. Niet wat de omstandigheden betreft. Maar wel wat de zaken betreft. Want in de bekering van Paulus zien we eigenlijk in het kort de wezenlijke zaken van iedere bekering naar voren komen. Dat zegt William Perkins ook zo kostelijk. Hij ziet namelijk twee dingen in onze tekst. Twee dingen in de bekering van Paulus. Hij zegt, er is sprake van een voorbereidend werk van de Heilige Geest en een onderwijzend werk van de Heilige Geest. Wij zouden misschien zeggen, er is sprake van een plaatsmakend werk van de Heilige Geest door het werk van de wet om plaats te maken voor dat wonder, namelijk dat zijn Zoon in mij geopenbaard werd. En het werk van het evangelie om de Zonen Gods weg te schenken in het hart en leven van een arm en een verloren zondaar. Maar voordat William Perkins dat uit gaat leggen, gaat hij eerst ergens een streep onderzetten. Namelijk dat Paulus zegt, in mij. En die opmerking vooraf, die wil ik u ook meegeven, geliefden. Want als Paulus hier vanmorgen op de preekstoel of vanmiddag op de preekstoel zou staan en hij zou dat woordje in mij zeggen, dan zou hij zeggen, in mij, in mij. De slechtste, de gruwelijkste, de goddeloosde zondaar, de wreedste vervolger der gemeente, in mij, in die modderpoel, zijn Zoon in mij te openbaren. Paulus, hoe ging dat dan? Opdat ik mezelf ook kan toetsen aan de schriftuurlijke kenmerken van de waarachtige bekering tot God. Dat willen we toch, of niet soms? Opdat ik ook dat echte evangelie versta. Maar Paulus die wil dat vertellen om te laten merken van, ik heb het zelf ervaren, mensen, wat het is om afgesneden te worden van al het mijne. En alleen maar te vertrouwen op de gerechtigheid van Christus. Nou, dan ging ik als een godsdienstige jongen naar Damascus toe. En dan zien we dat voorbereidend werk des geestes, dat werk der wet optreden. Ook in het leven van de apostel Paulus. Wat gebeurt er dan? Dan zien we dat de koning van de kerk, met eerbied gesproken, klaar staat om de zondaar Paulus te arresteren met het zwaard van de wet. Hoe zegt iemand? Dus toch de wet. En u zei in het eerste punt, niet meer de wet. Ja, maar de wet wel op zijn goede plaats. De wet voorafgaande aan het evangelie. En dat is ook een werk van het profetisch ambt van Christus, hoor. Dat leert onze catechismus heel duidelijk. Waaruit kent gij uw ellende uit de wet Gods? Want dat leert ons Christus. Want het is immers Christus die tegen Paulus zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is alsof het dondert uit de hemel van de heilige wet van God. Terwijl Paulus bezig is om op de berg Sinaï te klimmen en zo straks met één stapje de hemel binnen te kunnen stappen. En daar zijn we allemaal mee bezig. Juist op het godsdienstige erf. Terwijl we niet doorhebben dat we bezig zijn met oorlog voeren tegen God. Zoals Paulus dat ook deed. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Kijk, en juist wanneer een zondaar gearresteerd wordt door het werk der wet, dan wordt hij in één keer van zijn hoogmoed afgebracht. En zijn hardnekkigheid wordt verbroken. Hij wordt gevloerd, daar ligt hij. Daar ligt die zondaar die het zo goed meende. Die zo graag bekeerd wilde worden. Die zo ijverig was om te bidden. En bezig was om op God aan te werken. Die er al zoveel voor over had gehad om goden te behagen. En die ook wel eens goed gekerkt had. En die ook wel eens een traan wegpinkte onder de prediking van het evangelie. En die de dienst des Heren toch voor zijn gevoel zo lief had gekregen. En zich niet meer thuis voelde bij de wereld. En opeens wordt hij gevloerd met dat alles. En moet hij met dat alles zeggen dat hij nog onbekeerd is en onverzoend is met God. En wordt hij opeens geplaatst voor de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. En gedagvaard met een duidelijke beschuldiging van de zijde van Gods heilige wet. En dan horen we Paulus zeggen, wie zijt gij, Heere? Want op dat moment ziet hij niet wie hem arresteert. Ziet hij niet wie Jezus is, want er is geen plaats voor Jezus. En is dat niet wezenlijk aan iedere waarachtige bekering? Als hij van zijn gronden afgebracht wordt, omdat hij die ene grond niet kent, niet ziet, omdat er geen plaats voor is. Maar als de Heilige Geest daar plaats voor gaat maken, dan weet hij het niet. En dan ziet hij het niet. Dan kan hij er niet bij komen. En dan weet hij niet wat geloven is. Integendeel, dan moet hij juist erachter komen dat hij nooit echt geloofd heeft. Dan wordt hij ontdekt aan de laatste zonde, waar Gods kinderen aan ontdekt moeten worden om Christus te leren kennen. Dat is de zonde van het ongeloof. Paulus die heeft later moeten zeggen, ik heb het nooit geloofd. Wat het woord en God en de noodzakelijkheid van de middelaar. Ik heb het nooit echt geloofd. En ik hoop dat u dat kent, geliefden. Want anders dan is er geen plaats voor dat wonder. Dan is er bij u geen behoefte dat Christus geopenbaard wordt aan uw ziel. En dat is een zonde waar we blind voor zijn. En echt waar, wanneer Gods kind terugkijkt op dat moment dat Christus geopenbaard wordt aan hun ziel, dan moeten ze zeggen, wat ging daar toch een ontzaglijke vijandschap aan vooraf. Een vijandschap die zich richt tegen dat evangelie, dat alles van de mens afsnijdt. Wat ging ik soms boos de kerk uit met gebalde vuisten. Als mijn grondjes afgepakt werden. En dat ik het gevoel had van, zou ik dan toch niet bekeerd zijn? Zou het dan toch niks met me zijn? En wat ging ik mezelf dan toch weer een klein beetje opkalfateren en denken van, nou ja, ach, ik moet toch ook niet alles zomaar wegwerpen. En langzamerhand kwam mijn rust weer terug. Maar het is een valse rust. Want de rust in Christus werd niet gevonden. Kijk, en dat was bij Paulus opgezegd. Maar nou moet u niet denken dat zulk een de wanhoop ingestuurd wordt. Volstrekt niet. Want dat gebeurde bij Paulus ook niet. Want toen Paulus, nadat Christus gezegd had, ik ben Jezus die gij vervolgt, vroeg, wat wilt gij dat ik doen zal? Kreeg hij een bemoediging. Ga naar de straten rechten en al daar zal u gezegd worden wat gij doen zult. Kijk, en daar zit een belofte in. Dan geeft de Heere de opening in het evangelie. Is er dan voor zulk een toch nog doen aan? Jazeker. Al daar zal u gezegd worden wat gij doen zult. En daar heeft hij in de donkere kamer van zijn bestaan alles leren inleveren. Wat Christus niet is. Toen heeft hij het geroepen, o God, kan het voor mij nog, kan het voor mij nog. En daar is gebeurd wat ook in uw leven moet gebeuren. Echt waar, heel eenvoudig. Namelijk dat een dienaar van het woord gebruikt gaat worden om u te leiden tot Jezus. Wij weten dat dat gebeurd is bij Paulus. Paulus krijgt een gezicht dat een onbekende discipel gestuurd zal worden. En diezelfde discipel krijgt ook een gezicht dat hij naar die verklaarde vijand moet gaan om hem de handen op te leggen als teken van de vergeving der zonde. Kijk, geliefden, en dat gebeurt. Echt waar. Dat wordt geschiedenis. En soms onverwacht en ongedacht door een onbekende leraar. Want waarom stuurt de Heere Petrus niet naar Damascus? Dat had makkelijk gekund in 3 dagen tijd. In die 3 dagen dat Paulus niet at en niet dronk en niet sliep. Dan had hij toch de beste dominee over de vloer gehad. Maar die onbekende Ananias, omdat het om de ere Gods gaat. Omdat Paulus moest leren niet te roemen in het vlees. Hij kon niet pronken met de beste dominee. Ze hebben hun schouders op moeten halen. Ananias, ja, we kennen hem wel niet, maar ja, zoals we het horen, is er toch wel een wonder gebeurd in je leven. Maar daar gaat het om. Dat heeft Paulus op een treffende wijze onder woorden gebracht. Hij zegt het in onze tekst. Totdat het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren. In mij. Ook voor mij. Maar ook in mij. En dat woordje inspreekt van de innige geloofsvereniging. Die er plaatsvond in zijn leven met de Zoon van God. En let er dan op hoe Paulus het onder woorden brengt. Hij heeft het over zijn Zoon. En dat is voor een Jood een ontzaglijke belijdenis. En wij hebben krachtens het historisch geloof niet direct die hindernis dat we niet geloven dat hij de Zoon van God is. Maar een Jood. Die zal eerder zijn tong afbijten. Dan wanneer hij Jezus de Zoon van God noemt. Maar dan zien we dat hij hier in godsdienstige zin echt Jood af wordt. Dat hij sterft aan de wet. En dat de Zoon van God aan hem in hem geopenbaard wordt. En wat is dat? Ach gemeente, dat is een wonder. Wat gebeurt er dan? Een wonder. God geopenbaard in het vlees. God geopenbaard in het woord. God geopenbaard in mijn ziel. Voor mijn ziel en zaligheid. Dan ga je echt geloven dat hij de Zoon van God is. Dan wordt het kerstfeest. Dan wordt hij niet alleen geboren in de stal van Bethlehem, maar ook in de beestenstal van je hart. Dan gaat hij gestalte krijgen voor je geestelijke leven. Dan begint pas echt dat arme zondaarsleven. Dan leer je het anker van je ziel buiten boord te werpen. En de hoop ergens anders op te stellen. Dan leer je wat geloven is. Dan leer je dat dat is ophouden met werken. Ophouden met zwoegen. Ophouden met zelf doen. En je over te geven aan hem wiens werk volkomen is. Dan ga je roemen in God. In de wijsheid van God. Dat God nou zelf een middelaar heeft geschonken in zijn lieve Zoon. Die aan al de eisen van Gods heilig recht voldoet. Dan zeg je in het hart. Deze is het die mij zalig kan maken. Dan ga je dat zien. En dan komen er geloofswerkzaamheden. Naar de Zoon van God toe. O, dan wil je niet anders dan dat er gepredikt wordt. Jezus Christus en die gekruisigd. Kon je je vroeger soms zo ergeren dat de prediker alleen maar zei van het is Christus alleen. Wilde je graag opgebouwd worden in je gestalte. En dan ging je naar huis toe en altijd maar weer hetzelfde. Maar dan juist, dan verlang je om gevoed te worden door het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dan is dat voor je ziel het voedsel waarvan je eet en drinken wil. Dan ga je iets verstaan van die vreemde kostelijke gerechtigheid. Dan ga je iets verstaan van het geheim van de gelaten brief. Het geheim van de heilige verontwaardiging van de apostel Paulus. Die zo fel werd toen dat evangelie aangevallen werd. Van de vreemde gerechtigheid. Dat het alleen maar in de werken van Christus ligt. Dan ga je daar iets van begrijpen. Dan zeg je, dat is zo. O, als ik er toch maar een nagelschrapseltje eraan toe moest voegen. Dan was het voor mij eeuwig kwijt. Kijk, dan gaat het hier over Gods volk hoor, die dwalen. Want Gods kinderen, die kunnen opnieuw weer helemaal bevangen worden door het juk der dienstbaarheid. Waardoor ze opnieuw weer in vrees van onzekerheid en twijfel terechtkomen. Dan gaan ze toch weer het anker naar binnen werpen. Dan gaan ze toch weer proberen te steunen op hun eigen bevindingen. En tranen en gebeden. Dan gaan ze zien op hun gebrekkige heiligmaking. Omdat ze zo ongeoefend zijn in het geloof in die vreemde gerechtigheid. En daarom, als er sterk de nadruk gelegd wordt op de heiligmaking, Dan kun je een kind van God weer opnieuw drijven in een dwaling. Alsof de heiligmaking een deel is van het fundament. Maar dat is het fundament niet. De heiligmaking is het fundament niet. Dat is de rechtvaardiging door het geloof alleen. En daar wordt wel wat opgebouwd. Maar dat komt niet af. Dat is maar ten dele. Dat is maar gebrekkig. Maar dat fundament, dat is dat werk van Christus. En daarom wordt het nooit wat met de heiligmaking van Gods volk. En moeten ze leren telkens weer in die aanvechting van al hun gebreken van hun kant terug te vallen op dat werk van Christus dat volkomen is. Kijk, en dat is voor Paulus ook een sterk argument om het op te nemen voor dat evangelie wat u en ik uitkleed, arm maakt. Om mij aan te kleden en rijk te maken. In Christus alleen door het geloof. Alleen verstaan we het, geliefde. Verstaan we er iets van. Maar dan krijg je die waarheid lief. En dan ga je ervan door het vuur. Paulus, hij zegt, dat is ook een argument waarom ik zo fel ben. Het raakt het zenuwgestel van de kerk. Het raakt de ere Gods. Het raakt het werk van de Zoon. Kijk, zegt Paulus. Dat heb ik mogen leren in mijn leven. Tot verheerlijking van God. Onze derde gedachte, daar kort nog even over. Gode verheerlijkende dienst. Maar dan gaat Paulus ook vertellen welk getuigenis hij mocht horen van de gelovigen. Want dat is niet onbelangrijk. Het is niet onbelangrijk wat de kerk des Heren van je vindt. Het is niet onbelangrijk wat Gods volk van je vindt. Het is natuurlijk niet het belangrijkste. Die mij oordeelt is God. Maar als Gods kinderen een goed getuigenis van je gaan geven, dan is dat mede tot ondersteuning van de arbeid die Paulus mocht verrichten. En hoe kwamen ze aan dat getuigenis? Door een gerucht. Ja, zegt iemand, maar je moet toch niet altijd maar op een gerucht afgaan. Maar Paulus die zegt in vers 23, ze hadden alleen maar gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoest. En toen verheerlijkten zij God in mij. Ze hadden hem zelf niet gesproken. Hij vertelt daar ook van. Hij zegt, na 3 jaar ben ik op een gegeven moment teruggekeerd naar Jeruzalem en toen heb ik 15 dagen gelogeerd bij Petrus en ik heb verder niemand meer ontmoet dan alleen Jacobus, de broeder des Heren. En ik heb ook niet een soort rondgang gemaakt bij de gemeenten in Judea. Dus ze hebben mij nooit horen vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Ze hebben me nooit horen preken. Maar dat gerucht, dat was voor hen al genoeg. En hoe kwam dat? Dat kwam door het werk van de Heilige Geest. Want normaal gesproken gaan wij niet op een gerucht af. Dan zeggen we moeten hem eerst zelf maar eens horen. Maar het heeft de Heilige Geest behaagd om de harten van Gods kinderen ervoor in te winnen. En dat moet toch. Als je toch eerst een leeuw was. En er wordt dan gezegd dat hij een lammetje geworden is. Nou ja, dat geloven we toch niet zomaar. Maar als de Heilige Geest aan dat gerucht zijn goedkeuring verbindt, dan worden we ervoor ingewonnen. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze niet roemen in Paulus. En dan gaan ze het niet over Paulus hebben. Maar dan gaan ze roemen in God. En zij verheerlijkten God in mij. En wat betekent dat heel concreet? Dat is het benoemen van de deugden van God. Toen hebben ze gezegd, wat is God wijs om er zo één uit te halen. Wat is God machtig om zulk een zondaar te bekeren en te roepen. Wat is God toch langmoedig om zo'n brute vijand al die jaren te verdragen. Wat is God toch barmhartig om zoveel zonden te vergeven. Wat is God toch wonderlijk in zijn raad om deze Paulus, die zo toegerust is in het Jodendom, te gebruiken in het evangelie. Wat is God toch alom tegenwoordig. Terwijl Paulus dacht, niemand die kan me tegenhouden. En dat God notabene op de weg van Damascus er was. Te roemen in de deugden Gods. Door al uw deugden aangespoord. Hebt gij uw woord haar kracht gegeven. Amen. Laten we diep psalm gaan zingen. Psalm 138. Psalm 138, ik zal even kijken welk vers dat is. Vers Laat ons eindigen. Heere, wilt u uw deugden ook verheerlijken in ons leven. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 7. Welzalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Speelt er volgens mij. Voordat er een vergissing komt. Psalm 89, vers 7, organist, als het kan.
O, zalig.
wil even de organist bedanken. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.